Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee van de Knijf uit Molenaarsgraaf voorgaan. De bloemen van deze dienst die gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Wilma van den Berg van de Bonengraafseweg. De vakantiebijbelgids zal niet deze week, maar volgende week beschikbaar zijn. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 278. Grote God, gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. De kerkenraad die wenst u en jou thuis en hier in de kerk gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Vanavond gaat het over het spreken in de Bijbel van God die als rechter oordeelt, over Christus die komt om te oordelen. Van begin tot het einde van de Bijbel kom je dat spreken tegen. Iets wat ons klein wil maken voor de Heere God, dat ons wil leren om vol ontzag hem te volgen. En het besef dat je zondaar bent en schuldig, dat je in jezelf niet kunt bestaan, maar ook vanuit het evangelie dat je dankzij hem toch mag leven. Het oordeel heeft niet het laatste woord. Gods genade blijkt nog dieper en nog sprekender. We gaan daarover zingen met Psalm 143, de versen 1, 2 en 8. Psalm 143, de versen 1, 2 en 8. bidden we om de opening van het woord en het licht van Gods geest. Grote, machtige, heilige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, we komen tot u, al is het met gebogen hoofd, met een nederige geest. Tot u die de koning bent van deze wereld, u die recht spreekt. We hebben ervan gezongen. Als u ons zou beoordelen op basis van onze zonden, we zouden nergens blijven. Maar we bidden u, laat uw genade voor ons dagen. Zie ons aan in Jezus Christus, uw lieve Zoon. We daar samen over willen horen, kom dan met uw Heilige Geest. U hebt immers het zwijgen met uw lieve stem verstoord. Laat het werkelijk geschieden, Heere God. Maak de weg tot u begaanbaar. Wees verstaanbaar. Daar bidden wij om dat u spreekt. En dat u door uw geest zo werkt dat we uw spreken zullen opmerken. Dat we het zullen verstaan, dat uw geest het ons te binnen brengt. Ons van binnen nieuw maakt. Ons de vreugde over het heil geeft. Breng ons door uw geest in beweging, dat we het zullen zoeken bij u. We kunnen dat bij elkaar en bij onszelf niet bewerken. Dat is het werk van uw Heilige Geest. Daar roepen wij om. Dat u komt en ons meeneemt naar u toe. U weet wie we zijn, hoe onze weg tot nu toe is geweest. U weet ook welke beelden we hebben bij het oordeel. Hoe we daarin gevormd zijn. Hoe we daar soms ook mee kunnen worstelen. Maak in ons allemaal heilige ruimte om ontvankelijk te luisteren naar uw woord. Met het verlangen ons erin te verdiepen om u zo dieper te leren kennen. Maak het ook vanavond waar door uw geest wat voor velen van ons is gebeden op de dag dat we gedoopt werden. We bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u ons allen in genade wilt aanzien. Door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Dat wij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Ons kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen. En hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Dat we dit leven dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat we op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Twee gedeelten lezen uit de Schrift, het woord van God. Allereerst uit Matteüs 25 en 26 en vervolgens uit Jesaja 11. Dus allereerst Matteüs 25 vanaf vers 31 tot en met hoofdstuk 26 vers 2. Heer Jezus heeft ernstige woorden gesproken. Woorden over de tijd die komt aan verdrukking, aan moeite, aan oordeel ook. Woorden ook waar steeds iets in glinstert van de redding die daarna komt. En dan lezen we hoofdstuk 25 vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegenden van mijn vader, Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? De koning zal hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. Deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: U weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Lezen we vervolgens de profetie van Jesaja, hoofdstuk 11, de eerste 10 versen. Jesaja 11. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid, en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond, en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn, die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Zover de lezing uit het woord van God. We lezen samen ook vraag en antwoord 52 uit de Catechismus. Welke troost haal je uit de wederkomst van Christus, dat hij komt om de levenden en doden te oordelen? Te midden van al het leed en vervolging verwacht ik met een omhooggericht hoofd dezelfde Christus, die zit aan de rechterhand van God, als rechter uit de hemel. Vanwege mij heeft hij zichzelf eerst voor God laten veroordelen en heeft hij de vloek weggenomen die op mij lag. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de hel werpen, maar mij en alle uitverkoren mensen zal hij tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Christus komt als rechter, een rechtvaardige rechter, maar hij kwam eerst als redder. En zo zal hij regeren en zo zal hij gaan rechtspreken, dat zij die in nood zijn het bij hem zoeken en door hem behouden worden. We gaan daarvan zingen met Psalm 72, de versen 1 en 6. Psalm 72, de versen 1 en 6. thema heb ik boven de verkondiging geschreven, de troost van de wederkomst om te oordelen. Het antwoordlied op de verkondiging zingen we lied 217 uit Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, op welke manier vindt u houvast in het geloof dat de Heer Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden? Hoe bemoedigt dat nou? En welke troost hou je daaruit? Wat maakt nou dat je daar vreugdevol naar uitkijkt? Nou ja, denk je misschien, dat zijn wel hele grote woorden bij de wederkomst om te oordelen. Dat ervaar je toch niet, of in ieder geval lang niet altijd, als troost en als bron van diepe vreugde. Hoe heb jij dat bijvoorbeeld? Vraag je wel eens af hoe het met jou zal zijn als Jezus terugkomt. Als de rechter die ons leven oordeelt. En als je daarover nadenkt, geeft dat je dan vooral troost of schrik je er misschien wel van? Kijk, dat Christus terugkomt om te oordelen, dat lees je steeds weer in de Bijbel. Je komt het in het Oude Testament vaak tegen en in het Nieuw Testament ook vaak. God gaat als rechter optreden en hij zal een rechtvaardig vonnis vellen. Het is nou niet het meest populaire beeld van God. Maar als je gewoon van voor tot achter gaat doorlezen, is het beeld van God als rechter wel een van de beelden die het meest voorkomt. Velen hebben het daar moeilijk mee. Liever zien we dat het uiteindelijk met alles en iedereen maar goed zou komen. Dat iedereen aanvaard wordt in de liefde van God. En laten we van die liefde van God niet te klein denken. Hij heeft zijn eigen lieve zoon gegeven. Prijsgegeven voor ons toen wij nog zondaars waren. Van die liefde van God mag je heel veel verwachten. Maar wel langs de weg van het oordeel. Daar kun je van schrikken, ook als gelovige. Zongen dat met Psalm 143 in een iets andere berijming klinkt dat zo. Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen. Ga met uw knecht niet in het gericht. Doe hem niet weg van voor uw ogen. Wie is rechtvaardig in uw licht? Een hele eerlijke vraag, toch? We ons hart en ons leven nou leggen naast de norm van de Heere God, naast zijn zuiverheid, naast zijn recht, zijn heiligheid, zijn puurheid. Maar wie van ons blijft dan bestaan? Het is heel confronterend om in het licht van Christus voor de dag te moeten komen, om tevoorschijn geroepen te worden, zoals Adam bijvoorbeeld tevoorschijn werd geroepen. Waar ben je? Want daarin dat licht van Christus, daar houd je het niet. Daar blijf je nergens. Als het van ons zou afhangen, het zou klaar zijn. Einde. We zouden ten onder gaan. Zo klinkt het ook wel heel vaak. Zo heb je het misschien ook wel heel vaak gehoord in de geloofsbelijdenis. Dat daar prachtig mooie dingen in staan over de Vader, over de Zoon, over de Geest, over vergeving, over de opstanding. Maar dat ene zinnetje tussendoor, hè, je weet het wel. Soms klinkt dat ook een beetje in mineur, zo wat tussendoor. Weten we er niet zo goed raad mee, hè, van waar hij wederkomt om te oordelen. Het lijkt alsof dat niet in die geloofsbelijdenis helemaal thuis hoort, of dat net een andere toon is. En toch staat hij ertussen als iets van vreugde, als iets van belofte, als iets van triomf. Het staat in de rij van de overwinningen van Christus. De overwinningen van de genade. In die komst om te oordelen ligt troost, ligt houvast, ligt vreugde. Nou, daar willen we vanavond bij stilstaan. Wat is er nou zo hoopgevend aan dat oordeel? Twee dingen lichten we in het bijzonder uit. Troost in wie er komt en troost in wat hij komt doen. Eerst maar eens die troost in wie er komt. Ook als we nadenken over de komst van Christus om te oordelen, als we nadenken over het oordeel zelf, dan komt het er heel erg op aan hoe we dat doen. Dat je het op een Bijbelse manier doet. Niet linksom, niet rechtsom, niet eenzijdig. Dat je dat oordeel niet wegschuift als iets van, nou ja, God is toch genadig. Hij is toch liefdevol, het zal toch wel meevallen. Alsof echte liefde zonder het recht kan. Maar dat je dat oordeel aan de andere kant ook niet als een massief blok neerzet. Alsof God onbewogen is als hij oordeelt. Ergens moeten we de evenwichtige lijn van het woord vinden. Het is niet moeilijk om te spreken over het oordeel op een manier die schrik aanjaagt. Je vindt er heel veel Bijbelwoorden voor. Je kunt ervan schrikken. Denk maar aan wat we hebben gelezen uit Jesaja 11. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Dat is nogal een taal. Of wat dacht je van die woorden uit Matteüs 25? Ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. En dat is waar, het zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Maar je kent het spreekwoord wel, een halve waarheid is een hele leugen. Als dat het enige is wat we zouden zeggen over het oordeel, dan spreken we niet Bijbels. Een van de dingen die het Nieuwe Testament ons voortdurend wil leren als het gaat over het oordeel, is dat je pas over het oordeel kunt spreken als je over Christus hebt gesproken. Over Christus die zelf dat oordeel van God gedragen heeft. Daar ligt de kern, daar ligt de sleutel. Ook in het oordeel. Zoals de Heer Jezus zegt, of je wordt verwelkomd in het eeuwige leven omdat je Christus hebt gediend, door de naaste te dienen, of je ontvangt de eeuwige straf omdat je Christus niet hebt gediend, doordat je langs die naaste heen bent gelopen. De beslissing valt dus rondom hoe je hebt gehandeld. Hij is het die oordeelt. En dat is wat troost geeft. Catechismus doet iets heel moois. Het is een hele subtiele vondst. En is u opgevallen dat de catechismus net iets anders zegt dan de geloofsbelijdenis? De geloofsbelijdenis zegt van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. De catechismus zegt, welke troost haal je uit de wederkomst? Dus de catechismus die kijkt vooruit naar dat oordeel, maar die zegt tegen ons, dan moet je meteen ook achteruit komen, kijken, want hij is al gekomen, hij komt terug. Kijk eerst eens naar die eerste komst van Jezus, de stal van Bethlehem. En eigenlijk moet je rond het oordeel dus kijken naar drie momenten in het leven van de rechter. Bethlehem, Golgotha en de wederkomst. De redder, het offerlam en de rechter. Hij die komt om te oordelen is degene die eerst kwam om het oordeel te dragen, om te verlossen. Hij die straks komt om de zonde totaal uit te bannen, is degene die eerst de zonde op zich nam. Hij die straks zegt tegen degene die hem niet wilden, ga weg van mij, is degene die onze zonde aan het vloekhout van het kruis heeft genageld. Die geroepen heeft, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Je kunt niet over het oordeel spreken zonder over het kruis te spreken. Want dan weet je niet wie de rechter is. Want deze evangelie laat dat ook heel mooi zien. Vaak lezen we het gedeelte uit Matteüs 25 tot het slot en dan stoppen we met lezen. En dan hangen die laatste woorden uit Matteüs 25 hangen in de lucht. Donker en zwaar, ook wel met de bemoediging, de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Maar dan hebben die oordeelswoorden het laatste woord. Bewust hebben we iets verder doorgelezen in hoofdstuk 26. Want degene die spreekt over het oordeel is degene die dan meteen vertelt: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. Dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dus degene die straks oordeelt, is degene die nu de dood ingaat. En dat voor dode mensen, voor zondaren. Dat is de troost in de rechter. Hij is degene die zich bekend heeft gemaakt als de redder. Dat is een verademing. Wij leven in een tijd waarin heel hard wordt geoordeeld. We leven in een hele harde cultuur. Zeker ook jullie als jongeren. Wat wordt er scherp naar elkaar gekeken? Wat wordt er soms bikkelhard, vernietigend geoordeeld? Over kleding, over stijl, over muzieksmaak, over vrienden, hoe je in het leven staat. Je hoort erbij of je staat er buiten. Dat is heel hard, heel afstandelijk, heel kil soms. Weet je waar ik vreugde in vind als het gaat over het oordelen van God? Dat dat niet hard en afstandelijk is. Maar dat de rechter degene is die in onze huid gekropen is. Die onze ellende gedragen heeft. Die de aanvechting kent als geen ander. De God die straks oordeelt is dezelfde God die bereid was om zijn leven voor jou af te leggen. Als je kijkt naar dat laatste oordeel, kijk dan langs het kruis. Dat is het wat troost geeft, dat maakt het oordeel draaglijk. Als hij voor ons wilde sterven toen wij nog zondaars waren, zal hij ons dan ook niet door het oordeel heen bewaren? Als God voor ons is, het is de triomf van Romeinen. Wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als je Jezus hebt leren kennen als je redder, als je verlosser, dan hoef je niet te vrezen. De rechter zal straks zeker niet plaatsnemen op de rechterstoel om dan nog te veroordelen. Daar heeft hij ons niet voor gered. Daarvoor ging hij niet de kruisdood in. De troost van de rechtvaardiging van de goddeloze. Ik heb de toren van God verdiend. De gelovige ziet dat eerlijk onder ogen. Maar vindt dwars daardoorheen de rust en de houvast, de vrede in Christus. De rechter wilde eerst mijn redder zijn. Dan hoef ik me niet af te vragen of het goed komt op die dag. Dan mag ik heel eerlijk tegen de Heere God zeggen: Heere God, als het op mij aankomt, als het van mij afhangt, dan wordt het niets. Ik red het niet. Maar dan mag je ook in geloof en vertrouwen zeggen: maar Heere God, u hebt mijzelf een redder gegeven. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden heeft betaald. Wie zou dan vrezen? Als je vreest voor dat oordeel, als je daar bang voor bent, dan moet je naar de Heer Jezus toe, dan moet je naar het kruis toe. Dan moet je hem vragen om je redder te zijn. Want als je nu voor hem wegloopt, langs hem heen loopt, dan zul je je redder straks tegenkomen als de rechter. Daar is de Bijbel heel eerlijk over. Het zal je straks niet hoeven verrassen. Je hebt het geweten. Maar je hebt ook geweten dat als je hem nu zoekt, dat je hem zult vinden. Dat is zijn belofte. Als je naar hem gaat, hij zal je zeker niet wegsturen. En als je zo gaat naar de Heer Jezus, dan zal je hoe langer meer ontdekken. En met vreugde ook gaan toeleven naar die ontmoeting die straks komt. Want, Romeinen 1, wij mogen... Dus of je kiest je eigen weg... Dan zal de rechter straks zeggen: jouw wil geschieden. Dat kan. Dat hij straks zegt: jouw wil zal geschieden. Jij wilde zonder mij leven, dan zul je ook zonder mij zijn. Dat is wat de Bijbel de hel noemt. Moet je niet allereerst denken aan beelden van vuur en zo. Maar dat hij zegt: Je krijgt wat je graag wilde, een leven, een bestaan zonder mij. Heel eenvoudig zegt de Bijbel dan, dat is geen leven. Dat is geen leven. Of je leert nu tegen hem te zeggen, Heere God, u wil geschieden. En dan mag je voor altijd in dat leven met hem delen. Dan mag je hem voor eeuwig loven en dan mag je voor eeuwig van hem en zijn goedheid genieten. Dat is de troost van de wederkomst. Ik mag de rechter leren kennen als mijn redder. Die mij zo bijzonder heeft lief gehad. Dat hij zijn eigen leven gaf. Voor ons. Hij komt om te oordelen. Wat gaat hij dan doen? Wat is dat eigenlijk oordelen? Dat is het tweede. De troost in wat hij komt doen. Wat is er nou zo troostvol aan dat oordeel? Heel kort zou je kunnen zeggen twee dingen. Hij gaat het kwaad volledig uitbannen en zo brengt hij het goede ten volle aan het licht. Hij komt om het kwaad uit te bannen. Kijk, dat er kwaad is in deze wereld en dat er heel veel kwaad is, dat hoef ik u niet te vertellen. Je hoeft maar een klein beetje in het rond te kijken. Meestal is je eigen leven al genoeg om te zien hoeveel onrecht er is, hoeveel gebrokenheid, hoe gruwelijk veel er kapot gemaakt is en wordt. Oorlog tussen volken met gruwelijk lijden en onvoorstelbaar veel verlies. Kinderen die lijden onder uitbuiting. Mensen die voor onze luxe werken tegen hongerloon. Onrecht dat je misschien zelf wordt aangedaan op je werk of in de privésfeer. Het kwaad dat maar al te vaak lijkt te winnen. De sterkste die op de een of andere manier maar al te gemakkelijk het recht aan zijn zijde krijgt. Als je al die signalen op je af laat komen, dan begint het te duizelen. Dan kun je zomaar hopeloos worden, dat je denkt van, wordt dit ooit nog wat? Het gaat van kwaad tot erger. En wij gaan dat niet keren, wat we ook zouden doen. Als het aan ons zou liggen, zou het kwaad uiteindelijk zegevieren. Al was het simpelweg alleen maar omdat dat onrecht ook in ons huist. En dat zit veel te diep in ons verankerd. Maar Godzijdank grijpt hij in. Hij komt om te oordelen en dat is de troost. Hij maakt een einde aan al dat onrecht. Hij laat dat niet maar voortwoekeren. Hij laat het kwaad niet winnen. Maar God komt en hij roept het een halt toe. Als je dan bedenkt dat de catechismus geschreven is in de tijd van de brandstapels, de tijd van de inquisitie, van geweld en vervolging, dan kun je die woorden wat beter begrijpen. Als hij komt, zal hij al zijn en mijn vijanden in de hel werpen. Het zijn grote woorden. Maar dat is niet een soort van triomfantelijke taal van een haatdragend mens. Nee, de volgorde is heel belangrijk. Er staat niet, hij zal mijn en zijn vijanden wegwerpen, alsof hij afrekent met onze persoonlijke tegenstanders, met de mensen die ons kwellen. Laat dat niet de neiging van ons hart zijn. Maar hij rekent af met zijn vijanden. En omdat zij vijanden van Christus zijn, worden ze ook onze vijanden. Daar rekent hij mee af. Wij hebben te bidden voor wie ons kwaad doen. Het komt ons niet toe om te oordelen. Wij moeten doen wat Christus deed, 1 Petrus 2. Het oordeel overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En waar je merkt dat je hart anders is geneigd, dat je oordeelt en haat, daar klinkt de oproep, bekeer je. En ga voor hen bidden. Eens komt Christus terug. Dan bandt hij alles wat met kwaad te maken heeft uit. Dat mag ons verlangen voeden naar dat nieuwe. Eens gaat hij alles wat het daglicht niet kan verdragen wegdoen. Ontmaskeren en uitbannen. Als troost voor wie moe is van het onrecht. Voor wie lijdt onder het zuchten van de schepping. En wie huilt om het leed in de wereld. Het leed ook in je eigen leven. Eens wordt het kwaad uitgebannen. Ook het kwaad in ons eigen leven. Ook in ons brengt hij aan het licht wat niet deugt. Wat het daglicht niet kan verdragen, dat duister van ons bestaan. Die zonde die je misschien stiekem koestert en misschien zelfs wel voedt. De haat die je in je meedraagt voor die ander. Ook dat wordt aan het licht gebracht. En daar kun je van schrikken. Nou, als er iets is waar u nu van schrikt, dan klinkt het opnieuw, bekeert u. Ga ermee naar het kruis. Want ook dat is ten diepste hoopvol en troostvol, dat God eens dat kwaad en die zonde uit ons leven ook wegbandt. Dat hij dat eruit zuivert. Het zal pijnlijk zijn en confronterend, maar de uitwerking zal heerlijk zijn. Dan mag ik mijn meester dienen op een volmaakte wijze. Zonder dat ik mezelf en dat ik hem teleurstel door mijn zondigheid en door mijn kleingeloof. Ook dat wordt dan uitgebannen. Dan wordt het zo weggedaan dat we hem kunnen dienen zoals hij waard is. Vernieuwd worden door het oordeel heen. Daar is het oordeel ten diepste op gericht om het goede ten volle aan het licht te brengen. Jesaja 11. Prachtig visioen van de toekomst. Zo was het de bedoeling in de schepping. Alles is in harmonie. De mensen, de dieren, de schepping, God, alles leeft op een hele bijzondere manier samen. Mens en dier bijten elkaar niet, verscheuren elkaar niet, eten elkaar niet op. Mens en mens trouwens ook niet. Maar er wordt samen geleefd. Samen voor het aangezicht van God. En een wolf en een lammetje, ze delen het leven. De kleine jongen als een jonge boer. Dat is een hele bijzondere tekst ook in deze dagen. Het beeld van de boer heeft toekomst in het woord van God. Een kleine jongen als een boer die de kudde weidt. De kudde die bestaat uit kalveren, jonge leeuwen en gemest vee. Onvoorstelbaar. De zuigeling en de slang die niet langer een gevaar vormen. Slang ook niet langer meer een beeld van verleiding. Maar speelkameraden voor het aangezicht van God. En als je dat visioen op je laat inwerken, dan mist er één ding. Dat is het kwaad. Dat is totaal verdwenen. Spoor van verdervende afbraak, het is er niet meer. Zo vol als de bodem van de zee met water, zo vol is de aarde van de kennis van God. En er is rust te vinden voor Israël en de volken. Dat is waar de Heere God naartoe werkt. En daarom komt Hij om te oordelen, om dat doel te bereiken. Gelukkig, God laat het kwaad niet zijn gang gaan. Hij veroordeelt het. Hij maakt alles nieuw, harmonieus. Hoe bevrijdend zal dat zijn? Wat kun je verlangen naar dat definitieve oordeel over de al eeuwen slepende zaak van de wereld? Over het onrecht. Het gaat er straks diep doorheen. Dieper dan we ons kunnen voorstellen zal het door het oordeel heen gaan. Maar zo komt er een eind aan alles wat het goede werk van God tegenstaat en kapot maakt. Er komt iets nieuws. De wereld die uit haar voegen barst, zal zijn plek weer vinden. Dan zal God alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Zeg je dat mee? Alle uitverkorenen meenemen, mij en alle uitverkoren mensen. al die anderen. En ik word zelf ook meegenomen, omdat hij voor mij betaalde. Omdat hij mijn redder werd. Kinderen gaan ons vaak voor in vrijmoedigheid, ook als het gaat over de toekomst. Als je iets ouder wordt, dan komen de vragen en dan komen de dingen dat je denkt, ja, maar wil ik dat wel? Weet ik dat wel? Ben ik wel zeker? Worden als de kinderen. Als het gaat over het oordeel, is dat dit. We zullen opstaan en met hem meegaan, straks als Jezus terugkomt. Een dag komt de Heer Jezus terug. Weet je waarom? Om alles mooi en goed te maken, om alles wat lelijk is weg te doen. Alle boosheid, het ongeduld, verdriet. En als je van de Heer Jezus houdt, mag je daar naar uitkijken. Het is dat kinderliedje wat het zingt. Blijf daarom niet treuren, zit niet bij de pakken neer, sikkeneuren, helpt je toch niet meer. Het zal gebeuren, dan komt de Heer. We zullen opstaan en met hem meegaan. Straks als Jezus terugkomt. Voor zo'n meisjes, dat zal echt heerlijk zijn. Dat wordt een dag zoals die er nog nooit geweest is op deze wereld. Als je van de Heer Jezus houdt, word je daar zomaar in meegenomen. Hij komt om te oordelen, de levenden en de doden. In heel dat getuigenis van de schrift over het oordeel klinken twee tonen, twee klanken. De boventoon van de vreugde en de ondertoon van de ernst. Zeg het bewust in die volgorde. De boventoon van de vreugde, de ondertoon van de ernst. Want het gaat op de heerlijkheid aan en er komt een moment dat die ondertoon verdwenen is. Dan blijft alleen de boventoon, de lofzang over. De scheiding die valt rond het kruis op Golgotha, de plek van de verzoening. Daar is het omgekeerd. De schrik werd tot vreugde. Het oordeel werd vrijspraak. Wie in Jezus zijn leven vindt, die mag daar troost uit putten. Maar wie langs de liefde bij het kruis wegloopt, die zal de Heer Jezus tegenkomen in het oordeel. Vandaag klinkt het evangelie dat dat oordeel zomaar eens een bron van vreugde kan worden. Misschien is dat het nog nooit voor je geweest. Maar gaat het zomaar open? Laat de Geest het je zien, het geloven. Om wat God genadig deed. In Jezus Christus. Onze redder. Het geloof leert zich daarover verwonderen. Dat door de ondertoon van de ernst heen, die boventoon van de vreugde al te horen is en die steeds sterker begint te klinken. Tot dat moment dat wordt gezegd. Kom, gezegenden van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is. Als dat naar het oordeelswoord is, zal je dan blij worden. Kom, gezegenden van mijn vader, het koninkrijk dat u bestemd is. Amen. Gevoed door het woord belijden wij nu ons geloof. Als antwoord zingen we een lofpsalm voor onze grote koning die alle macht ontving, maar die macht gebruikt om de zijnen moed en kracht te geven. We doen dat met woorden van Psalm 68, de versen 16 en 17. Psalm 68, de versen 16 en 17. Ik nodig u en jou uit om het in je hart mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. je goed opgelet wat we hebben gezongen. Misschien was je dan wel heel verbaasd. Wat zing ik nou? Zingen we dat in de kerk? Hoe vreselijk bent u al om? We hebben toch geen vreselijke God? Maar dat wordt niet bedoeld. De onberijmde psalm staat: u bent ontzagwekkend. Dus het gaat niet om een God om van te schrikken, om bang van te zijn, maar wel een God om vol ontzag te zijn. Omdat hij zo groot is, zo machtig, zo goed. Tot die goede, ontzagwekkende God mogen we samen bidden. Hem mogen we danken. We zullen onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Laten we bidden. Ja, ontzagwekkend bent u, Heere God. Ontzagwekkend in uw trouw en genade. Ontzagwekkend in de liefde van uw Zoon in het kruis. Daar vallen we stil. Want daar zien we het gebeuren dat u inderdaad oordeelt. Dat u oordeelt zo diep als de zonde is. Dat u de zonde uitbandt. En dat wie het gewicht van de zonde zelf moet dragen, het nooit redt. Dat die ten onder gaat, ten dode opgeschreven. Maar Heere God, daar aan het kruis zien we nog meer. En dat is vooral ook zo diep ontzagwekkend. Dat u dat oordeel zelf hebt gedragen. Dat u Heer Jezus Christus op onze plek ging staan. En dat er daarom voor ons vrijspraak is. Wat een wonder. Ja, dat is echt ontzagwekkend, Heere God. Wij hebben u kwaad aangedaan. Wij hebben uw goede schepping vernietigd, kapot gemaakt. En wat doen we het nog al te vaak, zondaren als we zijn. Maar u zet daar de liefde tegenover, de genade, de vergeving. We willen u daar allereerst maar voor danken, voor prijzen. Uw naam groot maken. We bidden u om het werk van uw Heilige Geest, dat u dat ons te binnen brengt, dat u ons dat werkelijk laat zien, dat u ons ervoor inwint. Dat we ons overgeven aan uw liefde. Heere God, laat geen van ons verloren gaan. Als we op eigen kosten voor u moeten verschijnen, Heere God, geen van ons zal het redden. Het zal zeker het einde betekenen. Wij belijden dat voor u. Maar u laat het evangelie nog horen. U werkt nog met uw geest. Neem ons dan allen mee achter de Heer Jezus aan. Daar waar er vrijspraak klinkt, verzoening wordt gedeeld. Leven wordt gegeven tot in eeuwigheid. Wij danken u dat we mogen weten dat eens het onrecht en het kwaad een halt toe wordt geroepen. Dat het niet zal zegevieren, al lijkt het hier op aarde vaak wel zo. We bidden om uw ontferming voor hen die getroffen worden door onrecht. Die er diep doorgaan. Die de moed misschien wel verloren zijn dat het ooit nog anders wordt. Heere God, wilt u bemoedigen met het oordeel dat u het een halt toeroept. En dat u voor de ellende zorgt. We bidden u, laten er nu ook al tekenen van dat koninkrijk gezien worden, doordat onrecht wordt gestopt. En recht wordt gedaan in grote dingen. Het wereldtoneel, maar ook in het kleinere, in ons eigen leven, waar het onrecht soms ook zo sterk kan zijn. mensen die we tegenkomen in het leven, manieren waar mensen met ons omgaan, zelfs in de kleine kring thuis. Wat wordt er soms zwaar geleden, Heere God? Alsjeblieft, roep het onrecht een halt toe en breng recht, zoals u dat kunt. We bidden u voor de week die voor ons ligt om uw genade. Wilt u alsjeblieft dicht bij ons blijven, want dan zal het kunnen, hoe de weg ook loopt. Geef ons de genade om dicht bij u te blijven. Laat ons niet verdwalen, Heere God. Laat ons niet gevangen worden, verstrikt in de zonde, meegenomen door het duister. Maar leer ons te wandelen in het licht van Christus. Wij bidden u voor allen die zich getroffen weten door de omstandigheden rondom stikstof, die niet weten wat ze ermee moeten, geven ieder wijsheid. Wij bidden u ook hierin om rechtvaardig en barmhartig handelen. Zegen alle betrokkenen met wijsheid en met recht. Wees ons genadig. We bidden u voor dat wat er deze week mag gebeuren in de gemeente. Laat het tot eer van uw naam zijn. Wil de gemeente bouwen in het allerheiligst geloof. En zegen ons opdat we een getuige zullen zijn van uw goedheid, van uw genade. Dat velen tot u mogen gaan. Zegen ons in deze avond, in de stille overdenking, in het nagesprek misschien. Geef dat we van hart tot hart met u mogen spreken en ook elkaar in het hart mogen kijken. Opdat we op u gericht zullen leven. Wil genadig vergeven wat niet goed was. Wil dat wat van u was rijk zegenen, tot lof van uw naam. Zo leggen we onze gebeden en onze dank voor u neer. Loven wij uw naam om uw trouw en goedheid en bidden we om uw ontferming. Hoor ons niet in onze eigen naam, niet om iets wat wij zouden hebben verdiend, maar hoor ons in de naam van Jezus Christus, die het volbracht heeft en die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Eens wordt alles nieuw, volmaakt en goed. We gaan ervan zingen. Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, vers 4. Onderaan het stensel vindt u enkele vragen ter aanzet van nagesprek of stille overdenking. We gaan van hier om de wereld in te gaan, om te getuigen, om tot zegen te zijn. Maar voor we van hier gaan of de verbinding beëindigen, afsluiten, mogen we iets meekrijgen. Het belangrijkste misschien wel van deze dienst. Dat de Heere God ons zegent en belooft met ons te zijn. Ontvang in geloof de zegen van God en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.